Welkom bij Radio Maria.
Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars, bij alweer een nieuwe aflevering van Missio werkt. En we zijn heel erg blij dat het voor het eerst sinds de coronaperikelen weer live een gast bij ons in de studio hebben. We hebben enkele reportages gehad, enkele telefonische gesprekken gehad, maar vandaag zit bij ons Philippe Hacour van het Johannes 23-seminarie. Tot zover mijn inleiding van jou. Kan je misschien zelf kort even verder voorstellen voor onze luisteraars die jou niet kennen?
Ja, zeker. Dank je wel voor de uitnodiging ook. Ik vind het ook heel fijn dat ik hier vandaag mag zijn in aanloop naar naar de oktobermaand, de missiemaand. De verschillende luisteraars zullen mij een beetje kennen, omdat ik enkele jaren geleden regelmatig hier bij Radio Maria, in het bijzonder op vrijdag, het uur van de goddelijke barmhartigheid, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid, een beetje geleid heb. Dat is ondertussen toch 2-3 jaar geleden. Ik ben priester van het aartsbisdom. Ik ben nu deze 9e september, ben ik 14 jaar geleden priester gewijd. Ik ben sinds 10 jaar, sinds 2010, ben ik begeleider van de seminaristen in het Johannes 23-seminarie. En ook coördinator voor roepingen pastoraal hier in ons land. Ja, dat is zo de hoofdtaken. En daarnaast zijn er nog enkele andere taken, zoals in het weekend ben ik meewerkend priester in de zone, zoals dat nu heet, Kessel-Linden. Dat is Kesselo en Linden, ten noorden van Leuven, waar ik ook mee werk. En ik ben ook verbonden bij de charismatische vernieuwing. En waar men mij nodig heeft, kom ik. Zoals jullie hebben mij uitgenodigd vanavond om hier geïnterviewd te worden. Dus ik kom heel graag om ook te getuigen van mijn leven als christen, als priester. Ja.
Het is een ware missionaire roeping, denk ik dan, om te gaan waar je nodig bent, waar je gevraagd wordt om te komen getuigen.
Ja, dat is juist. Ja, dat is juist, ja. Ja, dat is het evangelie zelf roept ook voortdurend op. En ik herinner mij enkele jaren geleden dat missio zo'n heel sterk thema had als titel, was zo onverwachte ontmoetingen. En dat is mij altijd bijgebleven. Ik denk, dat is een goede benaming ook voor een goede omschrijving ook wat het christen zijn betekent, omdat we vaak onverwacht komt de Heer, komt God door allerlei mensen, allerlei gebeurtenissen naar ons toe. En dus moeten we attent, moeten we paraat, we moeten openstaan om hem ook te leren zien. En dat is denk ik, dat is voor mij ook een van de grote uitdagingen als christen, de God ontdekken in alles wat we mogen ervaren. Ook in een krantenartikel, in een film dat je ziet, in een boek dat je leest, in een gesprek dat je hebt op de bus. Uiteraard in de sacramenten, in het gebed en in het mediteren van het evangelie. Maar God komt ons voortdurend op zoveel wijze tegemoet. Ik ben er zeker van ook in dit gesprek kunnen we hem ontmoeten, ja.
Daar hopen we in elk geval op. En het klinkt al heel erg beloftevol hoe gepassioneerd je jezelf en je levenswerk, je levensmissie kan voorstellen. We gaan straks heel graag met jou dieper in eigenlijk op hoe de Wereldkerk aanwezig is of binnenkomt in het seminarie, in de opleiding van onze toekomstige priesters. Maar laten we ons eerst daar een beetje op voorbereiden met een streepje muziek. En hopend op een nazomer luisteren we naar Sicilienne van Gabriel Fauré.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars, bij deze aflevering van Missio werkt met Philip Hacour van het Johannes 23-seminarie, die ons meer gaat vertellen over hoe de Wereldkerk binnenkomt in de opleiding van onze toekomstige priesters. Nu, als we spreken over de Wereldkerk die binnenkomt, dan vragen we om openheid, om ontvankelijkheid, voor we echt naar de Wereldkerk trekken. Misschien weten mensen het Johannes 23-seminarie ligt zo mooi verscholen in de bossen op de Lemmensberg in Leuven. Je zou het niet vinden als je niet eerst een beetje op Google Maps hebt gekeken hoe je er moet raken. Het lijkt een beetje afgezonderd.
Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Johannes 23 seminarie. Sinds 1964 is daar het diocesane seminarie voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Is daar gebouwd. Nog tijdens het Tweede Vaticaans Concilie heeft de toenmalige aartsbisschop, kardinaal Sunes, gewild dat er een nieuw opleidingshuis zou opgericht worden. En tot dan toe was het seminarie in Mechelen. En hij wilde met dat nieuwe concilie, waarin werd nagedacht over een nieuwe manier van het geloof te beleven in deze veranderende tijden, heeft hij ook gewild een nieuw huis. En dus dan ook gekozen voor Leuven, nabij de universiteit. En daar op dat moment, op de plaats waar nu het seminarie staat, daaraan grenzend was een klooster van broeders Alexianen. En dat op dat moment werd doorgegeven aan het aartsbisdom. En daar is dan een nieuw seminarie gebouwd. En het is wel best een modern gebouw, met vele ramen, veel licht. Dat zelf vind ik heel fijn om daar ook rond te lopen. Ik hou van gebouwen met veel ramen waar het licht binnenstroomt, waar je ook een gevoel hebt waar je kunt ademen, ademruimte. En toch, het is geen al te groot gebouw, maar het is wel een heel gastvrij gebouw. Of schoon het inderdaad verscholen, wat ligt daar achter de struiken en bomen, nabij UZ Gasthuisberg en naast het Lemmens Instituut. Het ligt vlakbij de stad. Vanuit het seminarie kan je op 10 minuten ben je met de fiets in het centrum. Dus verbonden aan die universiteit ligt het seminarie toch ook apart. En ik denk dat het ook belangrijk is in een priesteropleiding dat de jongens die zich daar voorbereiden om priester te worden, dat ze enerzijds toch ook gelegenheid hebben om voldoende rust en stilte te hebben, omdat die vorming, die is toch intens, veel eisend. De wereld is heel druk. Het is belangrijk ook dat er ruimte is om tot rust te komen. En naast het seminarie ligt ook een park, het Alexianenpark of het Lemmenspark, waar ook een voetbalveld ligt, waar ook een kleine Lourdesgrot gebouwd is. Dus waar ook seminaristen kunnen gaan wandelen, andere mensen kunnen tegenkomen. Het is ook publiek terrein geworden. Maar dus het is belangrijk om ook die rust te hebben. En tegelijkertijd toch ook de wereld heel kort bij. Ja.
Nu, je spreekt van andere mensen ontmoeten in het park tijdens een wandeling. Het zijn vaak die onverwachte ontmoetingen, zoals je straks zei, die erg waardevol zijn. Maar ontvangt het seminarie ook andere mensen in de eigen gebouwen zelf?
Ja, zeker. Dus de seminaristen volgen de opleiding in huis. Dus er is een tijd geweest dat voor verschillende vakken men naar het centrum van de stad ging en men aansloot aan de faculteit godsdienstwetenschappen, religie en godsdienstwetenschappen. Sinds enkele jaren worden alle vakken gedoseerd binnen het seminar. Er zijn verschillende professoren van de universiteit die ook naar ons komen. Maar dus alles gaat daardoor. Dat is enerzijds. Maar anderzijds ook inderdaad de lokalen, vooral in de namiddag wanneer er geen les wordt gegeven, staan ook open voor vergaderingen van waar kerkelijk organisaties ook vergaderingen kunnen hebben, zoals het CCV of het vicariaat onderwijs of roepingen pastoraal of van de jeugdpastoraal kunnen daar ook vergaderingen hebben. En dan ook op zaterdag voormiddag is er al sinds enkele jaar het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen, waar, dat is ingericht door het bisdom, waar mensen over 3 jaar tijd een godsdienstige vorming kunnen genieten om dan les te kunnen geven in het onderwijs of pastoraal werker mogen worden. Of ook mannen die zich voorbereiden voor het diaconaat volgen dat ook. Dus ook op vrijdag, op zaterdag voormiddag is het best een bedrijvige plaats daar. En er zijn toch een 70-tal mensen die dan in huis zijn. Maar s'avonds keert de rust dan terug, want dan is het toch in het seminarium waar we dan ook het gebed hebben, de eucharistie, ook vaak momenten van aanbidding en de dagsluiting. En ja, dan is het toch goed dat het huis terug echt een opleidingshuis is. Maar er is zeker die openheid, ja. De deuren staan open. Er is ook trouwens, dus het grote gebouw van het seminarium telt 3 verdiepen. En het hoogste verdiep, daar die kamers, die studentenkamers, dat zijn een 6-tal kamers, die worden verhuurd ook aan studenten, aan gewone studenten, die in Leuven studeren, maar die tijdens die studentenjaren ook willen groeien in geloof. Dus wij geven ook die kans. En zij sluiten ook 2 keer per week aan bij de Eucharistie op dinsdag en donderdag. En zodoende is er ook een band tussen de seminaristen en deze studenten. Ja. En dat is een vruchtbare samenwerking. Dat is dus eigenlijk 2 groepen onder hetzelfde dak. Je hebt dus seminariegemeenschap plus dan die kleinere studentengroep.
Oké, en als we dan even terugkeren naar de Wereldkerk. Op welke manier komt de Wereldkerk eigenlijk binnen in het Johannes 23e seminarium?
Ja, er zijn vele wegen, denk ik. Hè. Een belangrijke pijler in de priesteropleiding is de intellectuele vormingen natuurlijk. Ja. Alles wat gedoseerd wordt is conform met wat in de Wereldkerk voorgesteld wordt van leer. Dus dat is superbelangrijk uiteraard. Hè. We hebben ook een bibliotheek waar regelmatig nieuwe werken, boeken worden gekocht. Er zijn ook de tijdschriften, allerhande tijdschriften. Er zijn ook kranten die zodoende dat we ook die verbondenheid met de wereld kennen. Zeker met de Wereldkerk. Uiteraard de nieuwe media. De seminaristen van deze generaties zijn zeer, zeer bedreven, zeer digitaal. Wanneer er ergens een belangrijk kerkelijk bericht bekend wordt, vaak zijn zij meteen op de hoogte. Dus dat is zeker een manier. Er zijn ook enkele studenten die afkomstig zijn van buiten België. Op die manier ook. Er is een student uit Afrika, 2 studenten uit Afrika. Eentje uit Mexico, eentje uit India, eentje uit Italië. Hè. Dus op die manier komt ook de Wereldkerk zeker en vast binnen. Dus het lokale wordt ver overschreden. Dat is heel katholiek, hè, want katholiek betekent universeel. We leven verbonden met die grote Wereldkerk. Ook doorheen de liturgie, ook doorheen de grote... wat voorgesteld wordt binnen onze plaatselijke kerk, bijvoorbeeld Missio Zondag of Roepingen Zondag. Dat is een evidentie, zou ik bijna zeggen. Dat is eigenlijk de zuurstof die wij inademen.
En biedt die verbondenheid en met Leuven, de bredere samenleving, de Wereldkerk, daagt die de toekomstige priesters ook uit om missionair te zijn, om echt te getuigen van wie zij zijn, wat ze geloven?
Dat is inderdaad een belangrijke vraag. En dat is een heel grote uitdaging, hè, om daarin te groeien. Ik denk dat een van de grote punten is in de vorming. Hoe dat je vandaag, in de eerste plaats als christen, kan getuigen van jouw geloof. Hè? Want ja, priester worden, dat is voor de kerels die bij ons die opleiding volgen uiteraard het doel. Maar voordat je priester wordt, moet je eerst verder groeien in jouw mens zijn. Je moet jezelf goed in jouw vel voelen. Hè? En ten tweede moet je dan verder groeien als christen. Hè? En wanneer je daarin slaagt en daar ook een voorbeeld in kan zijn, dan pas kan je ook priester worden, vind ik. Hè? Ik denk die taak om die verbondenheid met de wereld en om het geloof te beleven en daarvan te getuigen, dat is een oproep voor elke gedoopte, voor elke christen. En dat is een grote uitdaging, inderdaad. Hè. Want er bestaat een risico in deze tijd, denk ik, waarin we zien dat de kerk, ja, de aanwezigheid van mensen die nog sterk verbonden weten met de kerk, dat die kleiner wordt. En er bestaat dan een reflex bij sommigen om zich ook terug te plooien op jezelf. Hè, dat de kerk iets, een kleine, elitaire gemeenschap wordt. En dat is iets om zeker te vermijden. Hè. En die openheid en het zich geprikkeld en uitgedaagd voelen, vind ik zeer belangrijk. Hè. En daarin juist evangelisch en missionair zijn. Hè. En dat is een zoektocht, dat is een avontuur. Hè. Ik vind christen zijn op zich is altijd een avontuur. En Christus, hij loopt ons altijd voor, hij daagt ons uit. Ik huiver van iemand die zegt, ik weet hoe het moet, het gaat zo zijn en niet anders. Christus is altijd anders. Hij is altijd klaar voor iets nieuws. Dat vind ik heel belangrijk, dat die geest juist binnenkomt. Hè. Dat het geen vastgeroeid geroest of geen vastgemetselde ideeën zijn. Met geloof is niet iets statisch, maar is zeer dynamisch. We zijn ook onderweg. Ik heb graag ook het beeld van de weg. Niet zo het beeld van ik ben gearriveerd, ik weet hoe het moet en iedereen moet nu naar mij luisteren. Nee, zo'n type van christen of laat staan, zo'n type van priester. Nee, daar werk ik niet aan mee. Ik werk wel mee aan kerels die ervoor openstaan om te groeien en blijven te groeien. Een heel leven lang verder te groeien als leerling van Jezus. En daarin ook met vallen en opstaan anderen in te helpen. Dat vind ik een vruchtbare weg van christen zijn. Ja.
We gaan straks heel graag verder met jou op weg of in gesprek. Maar laten we even nog een muzikale pauze inlassen. En we doen het met een klassieker eigenlijk wel. De psalm De Steppe Zal Bloeien. Maar in de versie van Treintje Oosterhuis als tribuut aan haar vader.
De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen. De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping staan vol water, maar dicht. De rotsen gaan open. Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, dorstige komen en drinken. De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, de steppe. Thank you.
Het lachen en juichen, die zeiden in tranen, die keren met lachen en juichen. De dode zal leven.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio werkt helemaal in het teken van de Wereldkerk en onze toekomstige Belgische priesters, mag ik wel een beetje zeggen. Want Philippa Koer van het Johannes 23-seminarie zit nog steeds bij ons in de studio. We hoorden al voor de muzikale pauze hoe het seminarie wel echt open staat voor de bredere samenleving, voor de Wereldkerk. En de Wereldkerk komt ook letterlijk binnen in het seminarie, want je vertelde daar net al, er zijn ook enkele buitenlandse priesterstudenten bij ons bezig aan een opleiding.
Ja, inderdaad. Ik ben nu 10 jaar begeleider daar op het seminarie, sinds 2010. En zo ongeveer 5 jaar geleden, in 2015, had een van onze bisschoppen contact met een Indische bisschop. En die had de vraag gesteld of een van zijn seminaristen zijn opleiding kon vervolledigen bij ons. En dan ook met de afspraak dat hij minstens enkele jaren hier zou priester zijn. Dat is toen gebeurd in 2015. Een seminarist uit India heeft perfect Nederlands geleerd. En hij zou normaal deze zomer gewijd geweest zijn. Maar omwille van de corona is zijn priesterwijding wat uitgesteld. Maar tegelijk met hem heeft zich ook een andere jonge kandidaat gesteld. Iemand die enkele jaren in Leuven gestudeerd had, een Nigeriaan die antropologie studeerde aan de faculteit in het Engels. En ook tijdens zijn jaren hier was bij hem het verlangen gegroeid om priester te worden. En dan wel ook hier in België. Ook hij heeft prima Nederlands geleerd en zal nu weldra diaken worden gewijd. En sinds 2015 zijn er nog enkele andere. Er is 2 jaar geleden is er ook een seminarist uit Mexico gekomen. De bisschop van Gent toen, die had contact met de bisschop daar van Monterrey, een stad in het noorden van Mexico. En Orlando, ook hij is in zijn laatste fase nu van zijn opleiding. Hij volgt nu stage in Herzelen, in Oost-Vlaanderen. En hij maakt het ook zeer goed en zijn Nederlands is ook prima. Er is nog een andere jongen uit Togo, Didier, ook hij bereikt weldra de laatste fase van zijn opleiding. Wie hebben we dan nog? Even denken. Ah ja, Gianluca. Gianluca is van Italië. Zijn grootouders zijn jaren geleden, in de jaren 50 of 60, naar België gekomen, zoals zoveel Italiaanse gezinnen, om hier te werken. En zijn moeder is nadien in Italië getrouwd. En hij kwam af en toe zijn grootouders bezoeken en ook hij wilde dan priester worden en besloot om hier priester te worden. Ook hij heeft vele stappen gezet en bereikt ook bijna de laatste fase van zijn opleiding. En dat maakt dat het huis toch wel heel open is. Hè. En die wereldkerk waar we daar straks ook sprak, die komt echt ook binnen. Ah, ik vergeet ook een Oekraïense seminarist, sinds vorig jaar ook, ja, voor het bisdom Antwerpen. Ja, ook spreekt prima Nederlands. Ongelooflijk hoe snel dat hij Nederlands geleerd heeft. En ja, dus enerzijds voor de jongens is dat de uitdaging van de taal. Die is er zeker. Maar anderzijds, en dat mogen we niet onderschatten, denk ik, de uitdaging van de mentaliteit hier. Hè. Hoe dat wij ons christen zijn beleven. De uitdagingen hier met de seculariteit, de verwereldelijking. We leven in een kerk waar die op dit moment niet floreert, niet bloeit. Maar die kampt om het hoofd boven water te houden. In zo'n kerk, hè, waar het geloof niet evident meer geworden is, dat is voor hen ook een grote uitdaging. Want vaak, ja, bijvoorbeeld Oekraïne of Nigeria of India, daar, wanneer zij spreken over de seminaries, dan val ik bijna achterover hoeveel jongens daar op het seminarie zitten, hoeveel wijdingen daar zijn. Enerzijds geeft dat moed, maar anderzijds besef ik dan dat het voor hen toch wel een flinke uitdaging is. Hè. Zij zijn echt wel zeer missionair en zeer moedig, dapper dat zij dat doen om bij ons hier priester te willen worden. Ja.
Nu, wij hebben allemaal een ander beeld van of een visie van kerk. Wat is kerk? Wat moet kerk zijn? Ik kan me inbeelden als je mensen van zoveel verschillende nationaliteiten samenbrengt, dat daar soms ook wel heel veel vraagtekens of uitroeptekens zelfs ontstaan tijdens hun vorming door die verschillende visies.
Ja, dat is juist, ja. En dat is vruchtbaar, dat is goed. Die moeten er zijn, die uitdagingen moeten er zijn om te kunnen groeien. En ja, kijk, elke seminarist heeft ook een geestelijke begeleider, een geestelijk directeur met wie hij zijn innerlijk leven, al de vragen die hij doormaakt, de twijfels, maar ook de vreugde die hij beleeft, die moet hij ergens kwijt in een veilige omgeving. En daarvoor is er ook een priester die seminarist dan ook op dat vlak begeleidt. En ja, dat is... Ik ben zelf geen geestelijk begeleider voor de seminaristen. Ik heb een andere taak. Maar ja, dat is één plaats waar die vragen zeker aan bod komen. Maar anderzijds geeft de president van het seminarie, dat is de verantwoordelijke van het huis, Christophe Struis, geeft regelmatig ook conferenties rond priester worden, ook in deze tijd. En die zijn ook altijd prima voorbereid en ook echt aangepast aan de vragen die seminaristen vandaag in deze wereld kunnen hebben. En het zijn verschillende manieren ook om hen daarin te vormen. Ook zijn er regelmatig recollecties. Ik denk 4 of 5 keer per jaar, een weekend waarin zij naar een klooster of abdij gaan, waar dan een predikant en over een bepaald thema spreekt. En uiteraard in de lessen ook. Hè, en heel vaak ook aan tafel, gewoon dat we gewoon over met elkaar over allerlei thema's delen. Hè, en elkaars visies aftoetsen en elkaar daarin ook helpen om te groeien. En soms botst dat wel eens, maar dat is goed, dat is vruchtbaar, dat mag. Daarvoor is er een opleidingshuis. Hè. Ja.
En krijgen ze ook de mogelijkheid om, als zij bij jullie studeren, om ook buiten het seminarie ervaring op te doen?
Ja, inderdaad, dat is een belangrijke vraag. Want je zou denken dat zo die opleiding, die duurt nu 8 jaar, dat die 8 jaar in het seminarie zijn. Gelukkig is dat niet zo. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met een internaat. Hè. De seminaristen, zij komen wekelijks van zondagavond aan en zij blijven tot vrijdagnamiddag. En dan keren zij naar huis terug of om de 2 weken ook naar een stageparochie. Dan leven zij 2 dagen mee met een pastoor, dan om de 2 weken een weekend. Dat is tijdens de studiejaren en dan ook tijdens de zomer. Vakanties, wordt aan hen ook gevraagd om enkele weken stage te lopen. En dat kan van alles zijn. Dat kan mee op bedevaart gaan, dat kan mee als begeleider voor op een jongerenkamp, dat kan mee op een kamp met gehandicapten. En dat kan inderdaad ook echt in het verdere buitenland zijn. Hè. En zo ook echt de contacten met nog die bredere wereldkerk, wat ik zelf ook heel belangrijk vind. Ja, ja.
En zijn er bijvoorbeeld ook Belgische priesterstudenten die enkele semesters of een jaar doorbrengen in het buitenland, zoals andere studenten op een Erasmus-uitwisseling gaan?
In het verleden, enkele jaren geleden, was er een seminarist die een tijdje doorgebracht heeft ook in het buitenland, inderdaad. Maar de laatste jaren is dat niet meer zo. Maar in de vakanties nemen ze wel die kans. Maar inderdaad, om zo langere periodes door te brengen... Nee, tenzij ja, in de laatste fase sommige studenten... Maar dat is dan meestal wanneer ze al priester zijn... worden gezonden naar bijvoorbeeld naar Rome om daar te gaan studeren. Maar ja, dat is dan toch ook een eigen klimaat dan. Hè? Maar inderdaad, ja. Of naar Parijs kan ook gebeuren. Ja. Ja, inderdaad. Nee, dat is, ik vind dat een belangrijke vraag. Ik neem die mee, want ik zou graag hebben inderdaad dat seminaristen nog meer die contacten zouden hebben met andere continenten ook zelf. Ja,
ja. Ja, dat kan alleen maar verrijkend zijn.
Absoluut, ja, ja. Zelf was ik heel blij. Ik heb die ervaring gehad. Ja. Maar enfin, voordat ik priesterskandidaat was, voordat ik seminarist was... Ik ben als 18-jarig, ben ik 1 jaar als uitwisselingsstudent naar Ecuador gegaan, Zuid-Amerika. Dat was een zeer verrijkend jaar. Ik ben daar echt anders van teruggekomen. Dus ja, ik begrijp heel goed waarop je doelt. Zo, hè. Welke verrijkingen, welke nieuwe dimensies, welke openheid dat kan creëren. Ja.
Voilà, bij deze staat er een nieuw werkpuntje op de agenda van het Johannes 23-seminarie. Ik laat je er een beetje over nadenken, hoe je dat gaat aanbrengen daar op het seminarie, terwijl we luisteren naar The Priests. Ik kon het niet laten om die groep erin te steken met hun versie van Amazing Grace.
Dat is mooi.
Amazing.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt. Bij ons zit nog steeds Philippa Koer van het Johannes 23-seminarie in Leuven. We hebben al heel veel gehoord over internationale priesterstudenten, over de openheid voor de wereldkerk. Dat brengt ons in de septembermaand eigenlijk bijna naadloos bij de volgende maand, bij oktober, missiemaand, waar we toch stilstaan bij die verbondenheid binnen de wereldkerk. Heb je al een idee hoe die missiemaand gestalte zal krijgen in het seminarie?
Wel, ik denk dat die wat wordt afgeschoten met jullie aanwezigheid in het seminarie. Ik geloof op 29 seminari is er de startavond bij ons. Dus daar gaan de seminaristen aanwezig zijn. Daar gaan we ook meer vernemen over het thema van dit jaar. Dus dat is alvast een belangrijk... Ik vind dat zelf heel belangrijk. Ik ben heel blij dat jullie ook gekozen hebben om bij ons die startavond te organiseren. Ik denk dat het de tweede keer is. Ik geloof 2 jaar geleden zijn jullie ook geweest bij ons. En in die missiemaand, die oktobermaand, bidden wij heel regelmatig voor... Niet enkel voor de missionarissen, maar gewoon voor de wereldkerk. En ook op dat... En ja, voor de missionarissen, dat is dan ook voor onszelf uiteraard. Hè? Want ik vind elke christen moet missionaris zijn. Dat hoort bij de gegevenheid om Christus te volgen. Ben je een christen, dan betekent dat je ook uitgezonden moet worden. Dat je in zijn naam, op jouw plaats, op jouw wijze, de levende Heer, zo goed mogelijk probeert... aanwezig te stellen, door daden, door woorden, ja, zoals de Geest het jou ingeeft. Ja, en uiteraard is daar ook missiezondag op de tweede zondag zeker. Hè, van...
De voorlaatste zondag.
Is de voorlaatste, oei.
Ja. Het kan de derde zijn, het kan de vierde zijn, maar de voorlaatste, het is 18 oktober
dit jaar. Ik weet altijd dat het inderdaad ergens midden oktober is. Ik dacht dat het de tweede was, de derde dan. Ja, dan zijn uiteraard de seminaristen zijn dan op in hun parochies. Hè? Dus dan beleven ze het ook mee vanuit de stageparochie of hun eigen parochie. Ja, ikzelf, ik heb goede herinneringen aan die zondagen. Als ik om, niet enkel als priester, maar ook als jongere. Het was daar straks nog toen ik in een bijbeltje aan het blaren was en een klein gebedsblaadje vond van... Van Missiezondag, ik denk 1995 of zoiets. Ja dus dat zijn op die manier kom ik her en der in sommige boeken nog zo van die gebeden tegen. En, ja.
Nu, je was in een Bijbel aan het bladeren, dat brengt me eigenlijk naadloos bij een volgende vraag. Als we nu spreken over missie, over missionair zijn, is er dan een Bijbelverhaal dat jou daarvoor inspireert om dat een beetje... diepgang te geven of te kunnen duiden naar mensen?
Mm-hmm. Ik vind dat geen gemakkelijke vraag, omdat ik vind heel de Bijbel, heel het optreden van God doorheen allerlei omstandigheden, zeker het optreden van Jezus, zijn optreden, zijn presentie is zeer oproepend. Hè? Iedereen die in contact komt met Jezus, die wordt gezonden. Er is een transformatie, daar is een verandering. De lamme die genezen wordt, Levi die gekozen wordt om hem te volgen, die apostel wordt. Er zijn zoveel, eigenlijk elke ontmoeting met Jezus roept op. En ja, ik heb een enorm respect voor heel die Bijbel, dat levende woord. En God komt doorheen zijn heilig woord tot ons. Ook in het Oude Testament uiteraard. Ook die roepingsverhalen allerhande. Koning David, de roeping van Samuel, Mozes, alle anderen. Dat ik het moeilijk vind om zo één passage te kiezen. Maar nu, zo nadenkend, de afgelopen maanden, die coronatijd, zeker tijdens de lockdown, met de seminaristen... vormden wij één bubbel. Dus vanaf die 13 maart zijn wij toch een hele tijd, dan zolang dat de lockdown duurde, hebben wij doorgebracht met ons. En dus hebben wij ook samen Pasen gevierd. En in de paastijd is mij wel opgevallen hoe sterk dat die paasverhalen zijn. Hoe dat de verrezen Christus naar die eerst angstige apostelen naar hen toekomt. En hoe hij hen oproept bijvoorbeeld de Emmausgangers, een heel sterk verhaal. Of gewoon Thomas die die de Heer dan uiteindelijk herkent wanneer hij verschijnt. En dan zegt mijn Heer en mijn God. En die dan echt ten volle gelooft. Die paasverhalen hebben mij dit jaar erg geraakt. Zo. Maria Magdalena aan het graf. Eerst ween hem, dan herkende ze hem niet en dan wel. En hoe zij dan onmiddellijk gezonden wordt naar zijn broeders, om te gaan zeggen, hij is verrezen. Dat is mij vooral dit jaar opgevallen. Dat vind ik wel ook bijzonder. Hè. Hoe dat de verrezen, de opgestane Christus, ook vandaag in ons leven binnenkomt. Dat is met het verstand niet te vatten. Maar die verhalen helpen mij wel om hem te leren zien, zo te zeggen. Ja.
Nu, het valt mij ergens op dat je verhalen koos waar het eerst een soort van twijfel spreekt en dan toch een vol geloof en er vol overgave voor gaan. Is dat misschien iets wat je ook een beetje herkent in de jonge mannen die aan het seminarie aankloppen? Die zeggen, ik denk dat ik wel een roeping heb, maar...
Ja. Ja, niet enkel in hen, ook in velen. Hè. Ik ben altijd heel voorzichtig. Als iemand zegt, ik weet het zeker, hè. Ik heb een duidelijke stem gehoord, ik ga priester worden, het is nu al zeker, dan daar ben ik zeer voorzichtig mee. Ik heb liever iemand die waarvan ik goed voel dat hij echt zoekend is. En dat hij echt ook, maar ook dat hij ergens uiteraard geraakt is door een bepaalde gebeurtenis, een bepaald verhaal, een bepaald... Ja, God werkt op zoveel wijze. Maar dat hij... Je moet ook die nederigheid hebben om de Heer verder te ontdekken. En niet zeggen van, zo is het. En ik hou van kerels die ook kunnen twijfelen. Omdat ik me daar zelf ook in herken. En ik herken dat ook in de Bijbelverhalen. Als we ons daar boven gaan zetten, dan ben ik heel curieus hoe het dan verder gaat. En ja, soms eindigt het dan ook niet... eindigt het dan met de ontdekking dat je toch niet echt daarin gelukkig kunt worden. Ik vind dat in deze tijd zeker, mensen zijn zoekende. Mensen hebben heel veel vragen. En wij moeten onszelf daar ook in herkennen. We moeten zeker geraakt zijn door dat woord en die vorming genoten hebben, maar moeten met hen ook op weg gaan met zoveel mensen die we mogen ontmoeten. Dus twijfel is deel van het gelovig worden. Het is een proces. Hè.
Twijfel is ook een belangrijk aspect van denken op zich.
Niet zeker, ja.
Je twijfelt dus ook aan het denken, dus dat is altijd goed, niet?
Ja, dat is zeker zo, ja. Ja. Het laat het bloed stromen, het maakt dat we... Het maakt het ook boeiend, avontuurlijk. Dat is het dynamische waar ik over daar straks sprak. Dat vind ik heel, heel belangrijk ook, ja.
Nu, als we nog even terugkomen op de missiemaand, heeft u ook nog een bepaalde hoop voor die missiemaand? Of is er iets wat u zegt... een bepaalde boodschap die u zegt, die zou extra gepromoot moeten kunnen worden tijdens die missiemaand?
Ja, ik denk, het is belangrijk dat er zo'n moment is zoals die oktobermaand, die missiemaand, waarin dan ook verbonden met heel de wereldkerken heel sterk die nadruk op wordt gelegd. Maar ik zou echt ook hopen en bidden dat die openheid voor missie, dat echt deel wordt van ons... van ons christelijk zijn. En dat zich niet enkel beperkt tot die oktobermaand, maar dat heel het jaar door... dat we echt ons heel het jaar door opgeroepen weten. Het is goed dat er af en toe zo'n momenten zijn. Ook zo bijvoorbeeld Roepingenzondag. Je hebt die vierde zondag na Pasen. Maar we moeten ons heel het jaar door geroepen weten en bidden voor roepingen. Net zoals, dat vind ik ook zo met Missiezondag. Het is goed dat er die zondag is, maar we moeten... verder groeien, en dat is dan mijn wens, dat we als christenen, wie je ook bent, waar je ook leeft, welke leeftijd je ook hebt, wat jouw beroep ook is, dat je echt weet dat je een leerling van Jezus bent en dat je uitgenodigd wordt, geroepen wordt ook, om missie waar te maken in jouw eigen leven. Hè. Ik geloof in de belangrijke exhortatie van Paus Franciscus. Ik geloof in dat eerste schrijven van hem, Evangelii Gaudium, waarin hij schrijft ook, christen zijn is ook gelijk aan gezonde worden. en zich gezonden weten. Een christen zijn is iemand die missionaris is. Dat hoort bij zijn essentie, bij wie de christen is ook. En dat hoop ik, dat is mijn verlangen. Dat we dat als christenen veel meer mogen ontdekken. Op het einde van de mis, de priester of de diaken, die zegt, ga heen in vrede. Maar nu, dat vind ik nu mooi, bij de nieuwe vertaling van het missaal, die eraan gaat komen, daarin staat zoiets, dat gaan we binnen enkele jaren meer en meer horen, ga heen in vrede en heb de Heer lief en dien elkaar, of dien hem, zoiets. Waarmee die zending sterk wordt benadrukt. De juiste vertaling, ik weet niet of die er al is, maar dus wij zijn zo gewoon aan, ga heen in vrede, maar daar, dus...
Je wordt gezonden, maar doe er ook iets mee.
Ja, dat gaat sterker naar voren komen wanneer die vertaling daar is. Ja.
Ja. Ik heb eigenlijk in dit laatste gespreksblokje tot nu toe drie thema's gehoord. Het gaat over twijfelen, over geborgenheid en over op weg gaan. En misschien was het een beetje de goddelijke voorzienigheid in voorbereiding van deze aflevering, want voor het volgende liedje kozen we voor een Thaisee-lied. Mm-hmm. Namelijk Aber du weißt den Weg für mich.
Dat is mooi.
Dus ik denk dat het perfect aansluit bij ons gesprek van u.
Ja, dank je. Dat is een prachtig lied.
Ich verstehe deine Wege nicht, aber
Welkom terug, beste luisteraars, bij deze aflevering van Missio Werkt met Philippa Koer van het Johannes 23-seminarie in Leuven. We hebben al heel erg veel gehoord en onze trouwe luisteraars weten ook, nu het einde van de aflevering nadert, komen de persoonlijke vragen, zoals we dan in onze voorbereiding schrijven. Dan gaan we nog een beetje meer aan de tand voelen over wie jij bent, wat jij doet, waar jij voor staat. Misschien nog even over jou in functie. Als er nu één ding is wat je zeker aan elke student bij jullie op het seminarie moet meegeven, wat zou dat dan zijn?
Heb Christus lief en zijn mensen zo. Ja, dat is het belangrijkste. Hè? Dus alles vertrekt van Christus, vind ik. En hem eerst leren kennen en vanuit hem leven. Hè? Dat het echt Christus is die in ons leeft en met hem naar de mensen toe gaan. Ja. Dat hoop ik. En dat is een blijvend proces. Want je hebt hem nooit helemaal beet. Enfin, hij is altijd groter. En door zijn woord en in de sacramenten nodigt hij ons voortdurend uit.
Oké, dan een meer persoonlijke vraag, misschien die weinig met jouw functie misschien te maken heeft. Maar elke mens droomt en moet dromen. Heb jij een bijzondere droom voor het seminarie hier in België of voor de kerk in België?
Ja, dat is ook een mooie vraag. Ja, dat is zeker iets waar ik vaak onbewust, denk ik, mee bezig ben. Het heeft ook te maken met de betekenis, de zin van mijn leven. Hè, waarvoor ik sta, waar ik kan meewerken. Als kind had ik een verlangen om, naar het voorbeeld van Pater Damiaan, ook priester, missionaris te worden, eerst in een ver land. Nadien heb ik begrepen dat het missieland hier is, bij ons. En het is voor mij een zoeken naar in deze wereld en in deze veranderende wereld om te zoeken naar hoe dat we in deze tijd het evangelie aan de mensen blijvend kunnen brengen en dat het een hoopgevend, een zinvol verhaal is waar mensen werkelijk kracht uit kunnen putten. En dat vind ik... Ik droom ervan dat die schat die ons werd overgeleverd al eeuwen door, dat deze generatie, mijn generatie, de volgende generatie, die op hun beurt ook kunnen doorgeven. Opdat deze wereld en de mensen... Ja, op een goede manier, op een fijne manier, op een hartelijke manier, op een manier zoals de levende Heer Jezus het voor heeft met ieder van ons. Dat we zo met elkaar zouden mogen om leren gaan. Ja. En dat is een zoektocht. Hè? Ja, dat is een zoektocht. En dat vind ik juist het missionaire ook. Dat vind ik het avontuurlijke. Dat is misschien wel de kern. Dat is het, ja, eigenlijk een beetje een soort laboratorium. Hè? Gaan proberen van alles. Hè? Zoals er naar medicatie wordt gezocht, hè, om ook te zoeken wat pakt. En dan ook zien wat is vruchtbaar. En soms zijn dingen maar tijdelijk. Maar ik ben er zeker van dat eeuwenoude verhaal, die blijde boodschap, dat die springlevend is. Hè, en dat die een grote toekomst mag blijven houden. En daar wil ik aan meewerken. Ja.
Ja, dat is een zeer mooie hoop.
Ja.
Heeft u voor de rest misschien nog een warme wens naar onze luisteraars toe?
Ja, ik vind het fantastisch, die luisteraars die zo trouw ook luisteren. Of misschien heb je nu toevallig afgestemd. Ik wil misschien eindigen met waar ik mee begonnen ben. Met die boodschap die Missio ons enkele jaren geleden heeft gegeven. Aan die onverwachte ontmoetingen. Dus ik hoop dat wij als mensen, en ik spreek ook tot mezelf, dat we voortdurend die openheid mogen hebben voor elke andere mens. Op elk ander moment dat er in ons leven dat we nog kunnen krijgen. Want ik geloof er vast van dat de Heer voortdurend op zoek naar ons is. Hè. Want soms denken we, ja, ik moet op zoek gaan naar God. Maar nog voordat wij op zoek gaan naar hem, is hij al op weg naar ons. En dat we hem echt mogen leren ontmoeten doorheen vele gebeurtenissen. En dat ons echt ook mag deugd doen en hoop geven. En dat we daar ook van mogen getuigen. Dat het door anderen op hun beurt ook... sprankeltjes licht, sprankeltjes hoop mag brengen zo, ja.
Het gaat altijd weer over ten dienste staan van God en van elkaar, omdat hij ons naar elkaar toezendt. En daarover gaat ook ons laatste muzikale intermezzo van vanavond, The Servant Song. We zullen er even naar luisteren. Met dit nummer komen we stilaan aan het einde van deze aflevering van Missio Werkt, waarin we al heel veel te weten gekomen zijn van Philippa Koer van het Johannes 23-seminarie. We hebben ontzettend veel vragen op jou afgevuurd, we hebben heel veel antwoorden gekregen. Maar het gebeurt soms dat er iets in jouw hoofd zat toen je naar de studio kwam. Ik wil dit zeker vertellen en dan hebben wij er niet naar gevraagd.
Dat is een mooie vraag, dat is een grote vraag. Er kunnen vele dingen zijn die ik zou kunnen antwoorden. Maar er is zeker één iets waaraan dat toch ook een belangrijke taak is. Het is niet enkel voor mij als priester, maar ik denk voor elke christen. De zorg voor elkaar. En daar juist hebben we het lied gehoord. Be a servant to your brother. We worden ook echt opgeroepen om elkaar te dienen, om voor elkaar te zijn. En dan zo de zorg ook naar zoveel jonge mensen die vandaag echt zoekende zijn naar hoe dat hun leven invulling zou mogen krijgen, naar betekenis, naar welke wegen zij mogen gaan. En de onderscheiding daarbij. Hè, want er is zoveel, zou je kunnen zeggen, er is een massa aan informatie die op ons toekomt. Er is een massa aan mogelijkheden die wij als mensen ook kunnen gaan. Er is enerzijds die enorme vrijheid van keuzemogelijkheden, maar anderzijds ook dat verlangen om dan ook echt een weg te vinden waarin je je diepe vrede kan vinden. Hè. En dat is voor vele jongeren moeilijk. En Ik daar straks vertelde ik dat ik ook coördinator ben voor Roepingen Pastoraal, waarin concreet ook jongeren worden geholpen om in die jungle die, van ideeën, van mogelijkheden, om daar echt een pad in te banen. Hè, dat vrede kan brengen, dat rust kan brengen, dat een weg van hoop kan brengen. En mijn verlangen is ook dat jonge mensen die vandaag ook luisteren, dat ze echt ook... dat zij echt ook mogen vinden welk pad ook God met hen wil gaan. En dat ze daartoe ook hulp zoeken wanneer dat nodig is. Hè. In een van de laatste exhortaties van Paus Franciscus over na de synode met de jongeren, Christus Vivit, draagt dat document als titel, daar wordt veel belang gehecht aan dat jongeren ook nood hebben aan geestelijke begeleiding, aan een oudere broer of zus die hem of haar volgt en met wie je op gesprek kan komen. Dat vind ik heel belangrijk. Dus ik zou zeggen, zo jonge mensen, heb geen schrik om een priester of een religieuze of iemand waarvoor je veel respect hebt, een vader, een moeder, een alleenstaande van wie je weet, die leeft verbonden met Christus, om die in vertrouwen te nemen en van wie je dan ook, met wie je dan ook een weg mag gaan, om verder te onderscheiden welke weg jij ook mag gaan in jouw leven. Dat vind ik heel belangrijk. Dat is zo'n verlangen dat ik wel heb. En ook aan oudere luisteraars die nu aan het... naar dit programma luisteren, zou ik zeggen, ook bid ook voor onze jonge generaties. En durf ook jongeren doorverwijzen. Van zeg, heb je al iets met die gepraat? Of ik zie dat je zorgen hebt, dat je het niet goed weet met je studiekeuzes. Of na die keuze dan weer een andere. En dat je, bejaarde grootouders merken dat ook wanneer hun kleinkinderen zo zoekende zijn. Heb geen angst ook om hen echt ook toe te spreken en te helpen en weten dat er mensen zijn die met hen op weg willen gaan. Hè. Ja, dat vind ik wel belangrijk om dat nog even te delen. Ja.
Ik denk dat het zo'n warme oproep is dat we daar eigenlijk zelf niks meer aan kunnen toevoegen om de boodschap zo in zijn waarde te laten. Ik wil enkel nog toevoegen dat jij heel erg bedankt bent, Filip, om vandaag hier in de studio aanwezig te zijn. Ik weet dat je een heel drukke agenda hebt en het zijn nu altijd bijzondere tijden, dus dank je wel.
Graag gedaan. Ik vond het heel fijn, Katrien en Tom, dat jullie mij uitgenodigd hebben. En ik kijk uit alvast naar die startavond en naar Missie Zondag en naar die hele maand. En dat we verder mogen groeien in die diepe verbondenheid met de levende Heer. Ja.
En ook jou, beste luisteraar, willen wij van harte bedanken om alweer afgestemd te hebben op een nieuwe aflevering van Missio Werkt. Als alles goed gaat, zijn wij er volgende maand opnieuw. Volgende maand is oktober, missiemaand. Dus dan wordt het hoog tijd om onze nieuwe campagne in de kijker te zetten. Graag tot dan.